Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 119 en daarvan vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, dat hemelheer zich schikt naar uw bevelen. 119 vers 45. Aan u zal worden voorgelezen Lucas 2, de versen 8 tot en met 38. Ik herhaal Lucas 2, vers 8 tot en met 38. En na de lezing van de schrift, artikel 18 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dus eerst de schrift en daarna artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heeren: al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd was: een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af, en ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te dierzelver uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden, en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat handelt van de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria door de kracht des Heiligen Geestes, zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers, die logenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen. Dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat. Geworden uit het zaad Davids naar het vlees. Een vrucht des buiks van Maria. Geworden uit een vrouw. Een spruite Davids. Een scheut uit de wortelen van Isaï. Uit Juda gesproten. Afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat. Uit het zaad Abrahams. Aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is. Dat is God met ons.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 118 en daarvan het 7e en ook het 8e vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. 118 vers 7 en vers 8. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconale zending, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Ook vanmiddag mogen wij op deze dag van herdenking zomaar een ogenblik weer stilstaan bij de boodschap van het kerstevangelie. En ik weet niet hoe u die boodschap ziet. En er zijn ook verschillende gedachten over. Voor sommige mensen, zeker in onze streek van de wereld, is dat kerstevangelie een aardige afwisseling in alle somberheid van die lange nachten die we hebben. En dat je dan met elkaar wat praat over het licht en zo. Dat is op zich natuurlijk allemaal niet verkeerd, maar als dat natuurlijk het enige is wat we bij kerstfeest hebben, dan is het wel een heel arm gebeuren. Voor andere mensen heeft het kerstfeest misschien wat meer, en dan denkt men natuurlijk aan allerlei diepere dingen. Dat we ook elkaar wat goed doen en zo en dat soort dingen, dat mag natuurlijk, daar is helemaal niks op tegen. Het kerstevangelie gaat natuurlijk toch over iets anders, hè? Het gaat natuurlijk over Gods heilsboodschap in deze wereld. En of je nou in Nederland woont met lange nachten, of dat je nu in Guinea woont waar het warm is, of dat je in Ecuador woont, of dat je nu in de islamitische wereld woont. Kerstfeest is de boodschap van de komst van de zaligmaker naar deze wereld. En vanmorgen hebben wij stilgestaan bij het feit van zijn geboorte, dat 2000 jaar geleden er een kindje werd geboren waar heel de wereldgeschiedenis omheen draait. Wij leven in het jaar 2019 na de geboorte van de Heer Jezus. En Abraham leefde 2000 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. En David leefde 1000 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. En wij leven 2000 jaar daarna. Heel belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van deze wereld. En als het goed is, is dat ook in ons leven een heel belangrijke gebeurtenis. Dat wij kennis hebben gemaakt met deze koning, met deze zaligmaker. Natuurlijk niet in de menselijke natuur, want dan is de Heer in de hemel, dat weten wij. Maar wel door middel van zijn woord en door de Heilige Geest. Maar God die komt tot zondaren door middel van zijn woord en doordat hij dat woord toepast door de Heilige Geest. Wij zien dus de zaligmaker in het evangelie van de gekruisigde Christus en daardoor wordt de kerk gevormd, gevoed en gebouwd. Nooit los van het woord, maar ook niet los van de Heilige Geest die dat woord toepast en waardoor dat woord kracht doet in ons leven. En kijk, als dat nou waar is, dan wordt het weer opnieuw kerstfeest in ons leven. En dan heb ik vanmorgen gezegd, dan komen we eigenlijk niet in de eerste plaats in de kerk om allerhande nieuwe en interessante dingen te horen. Dat mag natuurlijk wel dat je af en toe eens iets hoort waarvan je denkt, hé, dat moet ik eens onthouden. Maar we komen in de kerk om gesticht te worden, om bepaald te worden bij de eerste plaats wie wij nou eigenlijk zijn. Ik weet niet hoe u over uzelf denkt en hoe ik over mezelf denk. Maar als we nou heel eerlijk zijn, ja, dan kom je toch wel aan de weet dat we eigenlijk niet deugen. Hè? Mens deugt niet. En het is een wonder als de Heilige Geest dat aan je leert. Dat die gewoon aan de hand van de 10 geboden je laat zien, kijk nou maar naar binnen, hou je nou niet direct bezig met anderen, met de krant, met de wereld, met andere mensen in de kerk. Begin nou eens gewoon bij jezelf. Wie ben je nou eigenlijk? En wat is de eis die God aan ons stelt? Wie behoren we te zijn? Dat is de 10 geboden, daar staat Gods eis en zo wil God de mens hebben. Nou, dan blijkt dat elk mens een bedorven zondaar is voor God. Dat moet de mens natuurlijk aan de weet komen. Ik weet niet of u het al aan de weet bent gekomen. En ik bedoel niet of u erover kunt praten, maar of u dat nou ook weet. Dat af en toe gewoon eens met stille mond op de wereld zit. Wat wordt het dan groot dat u hier vanmiddag mag zitten. Want van nature brengen we allemaal onszelf mee en een stuk chagrijn en een stuk hoogmoed en weet ik wat allemaal meer en dit deugt niet en dat deugt niet. Maar als God ons nou laat zien wie we zijn, kan het alleen maar meevallen. En dan komt God met een boodschap, de kerstboodschap. En die boodschap die luidt, daar gaan we dan ook vanmiddag bij stilstaan. Ik verkondig uw grote blijdschap, die al den volken, die heel het volk, wordt daar bedoeld, heel het volk wezen zal. We gaan uw aandacht bepalen bij Lucas 2, de versen 8 tot en met 12. En ik lees u uit dat gedeelte de versen 9, 10 en 11. En zie, dat betekent dus let op, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken, heel het volk, wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. We schrijven onder dit gedeelte het geboortebericht van de zaligmaker. Vanmorgen dus de geboorte en nu de aankondiging, de bekendmaking van de geboorte. U zou ook kunnen zeggen het geboortekaartje. Ik bedoel het eerbiedig hoor, dus het geboortekaartje van de zaligmaker. En dan letten we eerst even op de persoon die die boodschap brengt. Het blijkt een engel te zijn. We letten in de tweede plaats wat er op dat kaartje staat. De inhoud van die boodschap. En tenslotte zien we ook nog in vers 12 een teken. Iets wat het moet onderstrepen, dat het echt waar is, dat die engel dus niet een gefantaseerd verhaal staat te vertellen. Dus het gaat vanmorgen overmiddag over die heilsboodschap, het geboortebericht van de zaligmaker. We letten op de boodschapper, we letten op de boodschap en we letten op het teken. Gemeente, wat is dat wonderlijk wat daar geklonken heeft. Ik verkondig, ik evangeliseer u grote blijdschap. En het eerste wat dan opvalt, dat is dat die boodschap klinkt en gedaan wordt aan een aantal mensen. We lezen immers in vers 8. En er waren. God komt met zijn boodschap tot mensen. Mensen, kinderen van Adam en Eva, gevallen mensen, zondige mensen. Zo komt God in deze wereld. En u woonden er natuurlijk in die toenmaals bekende wereld Romeinen en Israëlieten. Er woonden mannen en vrouwen. Er woonden jongeren en ouderen. En nu komt de Heer met die boodschap tot, ik lees het in de tekst, herders. Wonderlijk eigenlijk. Er staat ook nog bij dat die herders de nachtwacht hielden en over hun kudde. Ze waren in het veld. Die mannen waren iets aan het doen. Ze waren met hun werk bezig. Dat was hun beroep, herder. Ze hielden de schapen en daar waren ze dus de hele dag mee bezig. Herders in de velden. Sommige schrijvers en sommige verklaarders zeggen wel dat dat hele slechte mensen waren. En later in de Joodse traditie komt dat ook wel naar voren, dat herders bijvoorbeeld niet mochten getuigen en zo. En dat dat nou niet direct het meest edele volk was in de toenmaals bekende samenleving. Nou, dat kan allemaal wel zijn, maar toch geloof ik dat eigenlijk eerlijk gezegd allemaal niet zo, gemeente. Kijk, als we de Bijbel eens rustig doorlezen, dan komen we David tegen. Nou, die was een herder over de schapen van zijn vader. En ik kom ook in de gelijkenissen van de Heer Jezus regelmatig herders tegen. En de Heer zegt zelf, ik ben de goede herder. En dat beeld van de herder, dat is in het Oude Testament, denk aan Ezekiel 34. En het is ook in het Nieuwe Testament een heel bekend beeld. En dat een herder dus iemand zou zijn die zo ongeveer aan de alleronderste kant van de samenleving leefde, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Ik denk ook niet dat we die tekst zo moeten uitleggen. Ik ga zelfs nog een stapje verder als ik zo het vervolg een beetje bekijk. Dan heb ik de indruk dat die herders hier in Lucas 2 mannen zijn die zondags of op de Sabbat naar de synagoge gingen. dat er mannen zijn geweest die naast hun gewone beroep ook met elkaar wel eens hebben gesproken over, zou die Messias nou nog niet komen? Want het laatste boek van de Joodse Bijbel, dat weet u, dat was Maleachi. En in het laatste boek van de Bijbel, daar stond toch wel, een snellijk zal tot zijn tempel komen, dien Heere, dien hij lieden zoekt. Het zal niet lang meer duren, had Maleachi gezegd. En Maleachi had ook nog aangezworen en had gezegd, u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zonde en gerechtigheid opgaan. Maar dat was inmiddels ook al lang geleden. Zo'n 400 jaar. En 400 jaar, dat is natuurlijk een hele tijd. Als we even terugrekenen in onze tijd. We leven nu in het jaar 2019. Dan zou je dus in 1619 dus net naar de Dordtse synode zijn. Hebben we net herdacht. Nou, we kunnen ons veel indenken. Maar hoe dat nou precies is en hoe die mensen toen leefden en hoe die mensen toen dachten. Dat is voor ons een hele enorme afstand. Dat is al heel lang geleden. Het was al heel lang geleden dat die herders hoorden dat er een profeet was onder Israël. En toch hebben die mannen daarover nagedacht. Ze hebben hun werk gedaan en ik geloof eerlijk gezegd dat ze daarnaast ook eens tegen elkaar hebben gezegd. Zou die nou nog niet komen? Hoe kwam het dat die mensen daarover spraken? Nou, misschien gingen ze wel trouw naar de synagoge. En er werd verteld van de profeten Jesaja, Jeremia. Ze hebben het vast van hun ouders, van hun vader en moeder gehoord. Eenmaal komt de Messias, jongen. Levi, ze erom denken. Eenmaal komt de Messias. Eenmaal komt het tijdstip, hè. Dat God zal opstaan over zijn volk. En dat hij de verstrooide Joden zal terugbrengen. Maar bovenal, dat het grote heil wat God in het Oude Testament beloofd heeft, werkelijkheid zal worden. Wat je bij zo'n tekst ook altijd moet denken, dat is dat God zijn genade verheerlijkt in gewone mensen gemeente. Ja, dat is misschien heel vreemd dat ik dat zeg, maar je komt wel eens mensen tegen die denken dat genade zo ongeveer betekent dat je wereld vreemd wordt. Nou, dat kom ik allemaal in onze tekst helemaal niet tegen. Die mannen houden de nachtwacht over hun kudde, zo'n flinke kerels. Maar het zijn wel mannen, ja, waarvan het hart toch uitgaat naar die dingen van de Bijbel en van het Koninkrijk Gods. Zitten hier vanavond ook van die herders in de kerk? Moeders die bezig zijn in hun gezin. Vaders die op hun werk of thuis hun werk doen. En die toch iets kennen in hun ziel. Dat al dat aardse hier niet bevredigt. Zitten er zulke kinderen in de kerk? Die natuurlijk naar school gaan. Die ook aan hun vader en moeder wel vragen over dat kerstfeest, hoe dat nou is. Die natuurlijk ook een fiets hebben en allerlei dingen die wij vandaag de dag hebben. Maar die toch achter zijn gekomen. Dat ze daarmee bijvoorbeeld niet kunnen sterven. En dat dat nu ook geen echte vreugde geeft in hun leven. U lieden daarentegen die mijn naam vreest. Dat zou natuurlijk een groot geluk zijn. Dat zou natuurlijk een heel groot wonder zijn. Dat we vanmiddag zitten in de kerk, verlegen. Eenzaam ben ik en verscholen. Heere, zou u nou ook die belofte die in de Bijbel staat, zou u dat woord ook handen en voeten willen geven in mijn leven? Nou, dat is het eerste wat ik graag zomaar aan uw hart wil leggen. Misschien zegt u, nee, dat ken ik nou eigenlijk niet. Nou, ik zou zeggen, buig dan uw knieën. En vraag of Heer u dat wil schenken. En misschien zegt u, ik kan die herders wel een beetje begrijpen. Als het zo lang duurt, als het ook in Israël van die tijd zo donker is, en die tempeldienst, nou ja, daar liepen dan nog wel priesters rond, daar komen we dan in dit hoofdstuk ook nog wel achter. Maar die waren zo tevreden met hun priesterdiensten toen de Messias kwam, maar ze niet eens in de gaten. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Je kunt ook als dominee over de hemel preken, over de hel preken, en je kunt over het heil preken. En als de Heer dan het heil schenkt, dan heb je het niet eens in de gaten. Je kunt bijvoorbeeld over de hemel preken en hoe fijn en hoe heerlijk dat is. En als God dan vanavond zegt, nou jongen, kom maar thuis. Ja, dan zegt, nou nee, liever niet. Dat kan gebeuren. En zo zitten mensen in elkaar. Want u weet allemaal dat naar de hemel gaan, dat gaat door het sterven heen. Dus er kan altijd een heel verschil zijn tussen wat we zeggen en wie we werkelijk zijn. Nou, bij die herders was dat denk ik niet zo. Die hunkerden eigenlijk naar de boodschap van heil. En dan komen we bij het volgende vers. En zie, u weet wel, en zie, dat betekent let nou eens goed op. Want nu komt er iets in de Bijbel wat de moeite waard is. Iets wat wij nooit hadden verwacht. En zie, het is donker, hè, houden de nachtwacht. Je hebt vier delen in de nacht. De eerste waken, de tweede en de derde. Het is tweede en de derde, dat is het diepste punt van de nacht. En dan 's ochtends dan de laatste nacht waken, dan is het alweer dat licht aan het worden. Hoewel het in het oosten wat sneller licht is dan bij ons. Ze hielden de nachtwacht en dan opeens een engel des Heren stond bij hen. Daar moet ik ook weer even op wijzen. Engelen zijn geesten. En engelen kunnen dus overal zijn. Kunnen hier ook best engelen zijn, hè? Dat weet u. Engelen worden door God voortdurend uitgezonden, zijn boden die God uitstuurt om tot dienst, zegt de Bijbel, van degene die de zaligheid beërven. Hebreeën 1 staat dat. En ik geloof eerlijk gezegd dat de engelen er meer zijn dan wij zo gewoonlijk denken. Het is niet voor niks dat de Bijbel voortdurend wijst op de aanwezigheid van engelen. En God is eigenlijk nog niet veranderd, dus waarom zouden hier vanmiddag geen engelen zijn? Engelen die, ik heb het al meer gezegd, die opletten of we goed luisteren. Opletten of we wel in de Bijbel lezen. Opletten hoe het nou van binnen in ons hart is. En of we ons ook houden aan de dingen die God in de Bijbel zegt. Engelen die ook beschermen, engelen die ook leiden. En die er in het bijzonder op uit worden gestuurd om dienst te bewijzen aan de kerk Gods en aan de kinderen Gods. Een engel des Heren. Maar hier is iets anders. Die engel die laat zich zien. Hoe dat precies, dat weten we niet. Je tikt ook wel eens tekeningen met engelen met vleugels en zo. Nou, dat weet ik ook allemaal niet. Dat zou kunnen. Ik wil dat niet bestrijden. Maar die engel die wordt zichtbaar. Die herders kunnen op een of andere manier die engel zien. Net zoals Zacharias in de tempel en Maria ook de engel Gabriel kon zien. He, dus een lichamelijk mens ziet een geestelijk wezen. Een engel des Heren. Die stond bij hen. En dan staan er een paar dingen van die engel. En de heerlijkheid des Heren omschenen. Die engel die komt uit de hemel. De plaats van de heiligheid Gods. En die engel die brengt als het ware die hele heiligheid als een realiteit met zich mee. En zo staat hij daar. En zo zien die herders dat ook. Dus die mannen die zitten daar en plotseling een gezant van de hemel. Zo'n gezant dat was best wel een algemene gedachte dat je engelen kon zien. Zacharias was in de tempel en zeggen de mensen hij heeft vast een engel gezien. Bij de geboorte van Simson hebben zijn ouders ook een engel gezien. De Heer Jezus zelfs, de engel des verbonds. En keer op keer kom je die gedachte tegen. Maar dat die engel ook de heerlijkheid Gods, de glorie Gods, de grootheid Gods weerspiegelt. Want engelen zijn in de tegenwoordigheid Gods. En die engel die komt van de hemel en die daalt als het ware af in onze aardse werkelijkheid. En daar weerspiegelt hij iets van de heerlijkheid Gods. Hoe komt het nou dat die engel daar stond? Ja, heel eenvoudig, gemeen. Die engel heeft opdracht gekregen. Engel is gezant, angelos, gezant. Die engel heeft opdracht gekregen van de drieëne God om de boodschap aan die herders te brengen. En straks in het 14e vers hebben die engelen weer opnieuw een opdracht van de grote God om van die zaligmaker te zingen. En zo doet God dat vandaag nog. Wij zitten hier natuurlijk om die heilsboodschap te horen. Hoop ik tenminste. Waar komt die boodschap nou vandaan? Nou, die boodschap komt bij God vandaan. God de Vader wil dat mensen die boodschap zullen horen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. God de Zoon wil dat mensen van zijn genade en die genade gaan begeren. Want daarvoor kwam hij naar de aarde om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. En God de Heilige Geest is bereid om die genadeboodschap toe te passen. Vandaar dat we een engel ontmoeten die gezonden wordt door de drie enige God. Die God die u liet dopen. Zijn naam staat op uw voorhoofd. Die God die zondaren nawandelt. Die God die genadig en ook volkomen heilig is. En dan lees ik nog iets. En zij vreesden met grote vrezen. Het woord Grieks, u kent het woord vrees, heeft twee bedoelingen in de Bijbel. De vrezen des Heren, dan heeft het het ontzag voor de Heren. Maar vrees kan natuurlijk ook bang zijn, angstig. Dat je angstig wordt. Nou, hier ligt het accent op dat laatste. In het Grieks wordt ook het woord phobos, hè, fobieën komt daar vanaf, gebruikt. Dus die mannen waren verschrikt. Dat is ook een punt wat we even moeten overwegen. Als nou de hemel bij ons langskomt. En de Heer laat zien dat hij weet wie wij zijn. Dan moeten we daar niet overheen lopen. Dan moeten we ook niet bij onszelf zeggen, ja, ik ken nog wel iemand die nog veel zondiger is. Nee, dan moeten we bij onszelf te rade gaan. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat wij inderdaad erkennen dat we zondige mensen zijn. Ja, zegt u, maar dat is toch heel eenvoudig. We doen allemaal zonde, nou dat erkennen we. Nou. Ja, je kunt het met je mond doen. Maar dat is nog wat anders dan met je hart. Want als je het met je mond doet, dan kun je zelf nog overeind blijven. En dan kom je natuurlijk best wel tegen dat mensen graag met hun lippen wel wat schuld belijden. Maar hun gedrag verandert niet. Ze gaan gewoon door. Ja, ik ben wel fout geweest, maar. Nou, dat is geen echte belijdenis. Dat is een namaakbelijdenis. Daarmee bedriegen we onszelf. Een echte belijdenis. Ik ben fout geweest. Ik heb niet eens meer waard dat God nog naar me omzien en dat de mensen nog naar me omzien. Het zou een groot wonder zijn en dan komt er een. Ja, de Heer Jezus zegt dat ook, hè, tegen een zondige vrouw. Ga heen en zondig niet meer. Hier heb je die mannen die zijn bang. Bang vanwege die heerlijkheid Gods. Ben u ook wel eens bang? Bang voor uzelf. Bang voor uw toekomst. Er staat zelfs, zij ze vreesden met grote vrezen. Want wie zo'n engel heeft gezien en wie een engel zou zien los van Gods genade, los van Christus die verbrandt, die komt om. Die mannen hebben in die ogenblikken best iets ervaren van hun totale verlorenheid voor God. En dan wordt het wonder van die boodschap natuurlijk des te groter. En ziet. En dan komt de heilsboodschap, het geboortebericht. Vrees niet. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Die heel het volk wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heer. In de stad Abels, nou daar kunnen we een hele aantal dingen over zeggen. En dat doen we in onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we op Psalm 132, het zevende. In het achtste vers 132, vers 7 en 8 gaan we samen zingen. boodschapper en nu de boodschap, de inhoud. De heilsboodschap die de hemel aan die herders brengt. Het eerste wat we lezen is: vrees niet. Dan komen we die uitdrukking vaak tegen in de Bijbel. Hier bij de geboorte, straks naar de opstanding. Vrees niet. Dat is een omwandeling op aarde toen de discipelen op meer van Galilea voeren en stormden. Vrees niet. En de profeten van het Oude Testament, we hebben het onlangs gezien bij de Bijbellezing. Vrees niet. En keer op keer horen we die boodschap in de Bijbel. Vrees niet. Wees niet bang, betekent dat. Hoewel er allerlei reden is, komt hier die heilsboodschap in de eerste plaats. Geen vrees. En gemeente, laten we dat ook benadrukken in onze tijd. Waar er zoveel dingen zijn waar we angstig over kunnen zijn. Je hoort over klimaat en je hoort over oorlogsrumoer en je hoort over zedelijk verval in onze samenleving. En zo kunnen we een heel tijdje doorgaan. En dat zijn natuurlijk allemaal hele reële dingen waar we best zo onze zorgen over kunnen hebben. En toch zegt de Heer in de Bijbel, vrees niet. Want alles in de wereldgeschiedenis, God, het gebeurt omdat God het zo bepaald heeft en niet anders. Is dat nou geen bemoedigende gedachte? Dat God echt niet uit de hand loopt. En dat alles wat hier op de aarde gebeurt, dat is uitvoering van zijn wil en van zijn welbehagen. Mijn raad zal bestaan, ik zal al mijn welbehagen doen, zegt de Heer. En daarom vrees niet. Dat is een vast onderdeel van elke heilsboodschap in deze wereld. En dan in de tweede plaats, waarom dan niet bang zijn? Wel, ik lees in het 10e vers, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Ik evangeliseer u grote verkondiging. Dat zijn twee woorden, proclameren en evangeliseren. Nou, hier het woord evangeliseren. Ik verkondig u grote blijdschap. En dat is het tweede waar we even de nadruk op moeten vallen. Het is een boodschap van niet vrezen, een bemoedigende. Maar het is ook een heilrijk, het is een vreugdevolle boodschap. Ja, dat is ook alweer even iets om bij stil te staan. Wat is dat dan precies, die blijdschap van die heilsboodschap, van die geboren koning? Laat ik dat even voor onze jonge mensen, ik bedoel dat ook weer ernstig. Het is niet een lollige boodschap. En dat kom je in onze tijd natuurlijk nog wel eens tegen. Dat blijdschap en lol maken zo ongeveer hetzelfde is. Maar dat wordt niet bedoeld door die engel. Blijdschap, laat ik een voorbeeld nemen om het duidelijk te maken. Stel, je hebt iemand die doodziek op kanker. En dan zegt de dokter, ja meneer, we hebben eigenlijk geen middelen meer. We zijn uitbehandeld. En zo gaat die man naar huis. En dan belt die dokter een week later op en dan zegt hij, meneer, ik heb u van de week op een spreekuur gehad en we hebben u gezegd dat we niks meer konden doen. U bent 45 jaar, hebt een hele erge kanker. En dan heb ik er nog eens even over nagedacht. Ik heb contact gehad met een collega in Amerika. En daar hebben ze nou net een heel krachtig middel gevonden, een therapie. En die therapie zou nog wel eens zo kunnen uitwerken dat u kunt genezen. Dus komt u maar even terug op het spreekuur. Wat denkt u? Ik denk dat die man wat had een blijde boodschap heeft. Hij zou niet. Is dat nou een lollige bonnet? Dat was nou. Ja, dat is het enige middel. Snapt u? En dat vertelt ons nou die engel. En dan in geestelijke zin. Hij zegt, lieve herders. Ik heb die ene heilsboodschap die jullie in de synagoog hebben gehoord. Waar jullie misschien 's nachts en 's avonds in die nachtwacht wel eens met elkaar over gesproken. Die boodschap breng ik jullie. Dat is een blijdschap. Ik verkondig u groot. Er zat een groot bij ook. Ja, de allerhoogste blijdschap. God was in Christus, zegt Paulus later, de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Ik verkondig u grote blijdschap. En dat mogen we vandaag ook nog zeggen. Als we er goed van doordrongen zijn wie we nou zijn. op de hopeloosheid van ons bestaan zien. Dan komt hier uit de hemel bij God vandaan een boodschap. Voor zondige mensen die een blijde boodschap is. De enige naam onder de hemel. Door de welke wij moeten zalig worden. Dan hebben we geprobeerd om onszelf wat op te knappen. Nou, daar ben u wel achter gekomen dat dat niet hielp. Dan heb u geprobeerd om het misschien met godsdienstige of andere redeneringen weer in orde te maken met God. En dan komt u er ook achter dat dat geen vrede geeft in uw ziel. Dan heb u misschien geprobeerd om, nou ja, wat hebben, de wet net te gaan leven en zo. Hij probeert om het met Mozes weer in orde te krijgen met God. En we gingen beter leven en we gingen serieuzer leven. Maar er kwam geen vrede met God. Ik denk in dit verband altijd maar aan Luther. Wat heeft die man zich afgetopt en afgepeigerd. Om dat ene, om die ware vrede met God te vinden. We zien het hier weer opnieuw. Ik verkondig u grote blijdschap. Het evangelie van Gods genade, dat is de blijdschap. Dat is de boodschap van vrede in een verloren wereld en voor een zondig hart. Ik verkondig u grote blijdschap. Gemeente, laten we nou nooit de duivel gelijk geven. Die maar voortdurend zit te vertellen, kijk dat evangelie... Ja, dat is voor mensen die heel somber zijn en die aan kanker lijden en die ziek zijn. En het is helemaal somber en narigheid. Ja, dat komt door onze eigen schuld. Maar het evangelie is het enige goede middel waardoor zondaren weer behouden worden. De kracht Gods en de wijsheid Gods. Grote blijdschap die al den volken wezen zal. En dan wijs ik op nog iets. Wat is dat ook een persoonlijke boodschap. Ik verkondig u, jullie, grote blijdschap. Ja, er waren natuurlijk in die wereld schriftgeleerden in Jeruzalem, priesters in Jeruzalem, de mensen van Bethlehem, trouwens, die krijgen later ook wel de boodschap door, maar die vonden het interessant en zijn toen weer aan hun werk gegaan. Die deden er verder niks mee. Je had mannen en vrouwen, je had jongeren en ouderen. Maar die engel die is gestuurd naar die herders. En dat moet ik ook even onderstrepen. De heilsboodschap komt er zo op, die gaat uit naar allen zoals wie zitten. Maar de Heilige Geest maakt het ook persoonlijk. Mag ik nog even dat voorbeeld nemen van die zieke man van 45. Kijk. Die man heeft er niks aan als die dokter tegen hem, ja, er zijn wel allerlei middelen. En ja, daar zou ik u ook nog eens wat van kunnen laten horen. En ik kan u nog wel wat aanbevelen op de computer, ga eens op zoek. En dan, ja, heb je misschien de laatste fase van uw leven nog wat te doen. En zo zomaar een beetje in het algemeen vertelt hij wat over chemokuren en dat soort dingen. Nou, daar wordt die man niet blij van hoor. Dan denkt hij alle vrouw, hou nou maar op dokter, want daar schiet ik niks mee op. Nee, die man die wordt pas blij, ik heb nou een middel voor uw kwaal. Voor jouw kwaal. En dat is nou ook het werk van de Heilige Geest. Ik heb nou een middel voor uw kwaal. Dat ene middel, dat is het bloed. En de persoon van de middelaar. Dat hele persoonlijke. Wat je voortdurend terugvindt in de Bijbel en ook in onze Heidelberger. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat vinden we ook hier weer terug in die heilsboodschap. Ik kom door uw grote blij. Ken u dat nou ook? Dat de Heer als het ware, ik weet niet goed hoe ik dat nou moet zeggen. Hè? Dat de Heer als het ware vanuit de Bijbel persoonlijk wat tegen u ging zeggen. Klinkt misschien een beetje abstract, klinkt misschien ook een beetje theoretisch. Maar ik geloof toch eerlijk gezegd, gemeente, dat 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 de lijn is die we ook bezingen in Psalm 25. Heere, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Geloof ik dat dat de lijn is die we zingen in Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En die de heer Jezus ook aantoont in Lucas 24. Als hij spreekt met de Emmausgangers, waar ons hart niet brandde. Toen ging hij hun de schriften openen. En dat de Heer zo door zijn geest dat woord heel persoonlijk maakt in ons leven. En dan staan er plotseling teksten in de Bijbel die we nooit meer vergeten. En die ook naarmate we ouder worden steeds diepere en een steeds grotere betekenis krijgen. Je hebt misschien die uitdrukking wel eens gehoord: dan noemt de Heer je bij je naam. We komen wel tegen in de Bijbel. Toen de Heer Jezus door Jericho ging, toen zei hij: Zacchaeus. Hoe komt dat nou? Komt de Heer naar Zacchaeus? Had hij hem alles ontmoet? Nee. En de Heer zei: Zacchaeus, ik ken jou. Ik weet wie je bent. Kom maar uit die boom. Ik weet precies wie je bent. Nou, God liet even iets van zijn alwetendheid zien. En op de weg naar Damascus zegt de Heer Jezus tegen Paulus: Saul, noemt hem bij zijn naam. En bij je naam noemen betekent: ik ken hem. Dan laat God merken dat hij je kent. En dat is nou ook met de Bijbel, hè? Je kunt natuurlijk 100 preken horen. Je kunt elke dag keurig in de Bijbel lezen. Dat is goed. Maar als de Heilige Geest het toepast, dan staan er dingen in de Bijbel die we nog nooit zo hebben gehoord. Dan kijken we er nog eens naar. Kijken we er nog eens. Zou dat er echt staan? Staat het toch echt? En dan werkt dat ook iets uit in ons hart. Dan ontroert dat ons. Dan verbreekt dat ons. Dan maakt dat ook begeerig. Dan doet dat woord kracht. Ben ik duidelijk genoeg? U is heden geboren de zaligmaker. En dat vinden we ook terug in de Bijbel. Dat de Heer dat zo doet. Die Emmausgangers noemde ik al. Lydia's hart werd geopend. En de stokbewaarder die wilde zichzelf vermoorden. En dan zegt Paulus: geloof in de Heer Jezus Christus. En het woord gaat erin. Heeft die man niet gedaan. Hij werd nog in diezelfde nacht gedoopt. En hij werd gelovig met al zijn huis. En dan gaat dat woord, dat noemt van Kolbrug, en dan gaat dat woord erin. En dat is het geheim waarvan ik echt geloof dat al Gods kinderen dat omdragen in hun leven. U is heden geboren de zalig. En als de Heer dat nou doet, ja, daar zou ik ook het een en ander van kunnen zeggen. Hè? Dan zeg je: ja, maar ik heb dat wel ontvangen en iemand anders niet. Zo van: zadoek, heb ik gekregen, dan stop je weer in je zak. Maar zo werkt dat niet, gemeente. Kijk maar bij die herders. Die hebben dat gekregen. En toen ging dat aan iedereen vertellen. Kom ook mee naar de kribbe. Heel Bethlehem moest dat horen. En in de tweede plaats nog iets. Als God dat nou doet, dan zeg je: Heer, wil u het nou nog eens doen? Wil u het nou nog eens doen? Er zijn twee dingen die u daar bij mij moet onthouden. Als de Heer nou dat heel persoonlijke spreekt. Dan wil je dat graag aan anderen ook. Dan gun je dat de hele wereld. En twee. Dan zeg je: Heer, mag het nog eens gebeuren. Het zijn twee simpele dingen. Die de Heer, denk ik, leert aan al zijn kind. U is heden persoonlijk en dan nog iets. Dat staat ook weer in het 10e vers. Al den volken. Ja, er zijn zendingsverenigingen die heten Al den volken. En dan denkt men dat er staat alle volkeren. Maar dat staat er helemaal niet. Er staat heel het volk. Via de naamval Al den volk. Heel het volk. Heel het Joodse volk. En dat is ook wel weer mooi. Dat nou die heilsboodschap een bedoeling heeft. Die heilsboodschap heeft een uitwerking in het leven van de herders. Maar die heilsboodschap heeft ook een bedoeling. En wat is nou de bedoeling van die heilsboodschap? Nou, dan moet u maar veel lezen in de Bijbel. Paulus die zegt, wij dan prediken Christus, de Joden en de Grieken de dwaas, maar hun die geroepen zijn. Wij dan weten de zich bewegende mensen tot het geloof. Mensen. En zeker vanaf de Pinksterdag is die heilsboodschap natuurlijk bestemd voor alle mensen. Ik zeg niet dat het ook voor alle mensen betekenis krijgt, maar het is wel een boodschap die uitgaat naar de hele wereld. Want de Heer Jezus heeft bij de zendingsopdracht gezegd, ga dan heen en onderwijs al de volken, dezelfde dopende, al de volken. Dus die moeten die boodschap horen. En alle mensen die in de kerk moeten die boodschap horen. Van een gekomen zaligmaker, van een gekomen heiland, van dat enige middel, van die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Dus niet vergeten, die heilsboodschap is persoonlijk, maar die heilsboodschap gaat ook uit naar alle mensen die onder dat woord komen. En dat noemen we de uitwende of de algemene roeping. Al den volk, heel het volk. Fariseeën, schriftgeleerden, tollenaars, zondaars, hoeren, heggen en sterren. Overal hebben de discipelen die goede boodschap van de gekomen koninkrijk gebracht. Voor de Heer Jezus niemand te min. Hij ging naar Samaria, hij preekte in Galilea. Hij preekte in Judea. Hij zat 's nachts op om Nicodemus te ontvangen. Hij ging door Samaria, een vijandig volk. Hij kwam zelfs in de delen van Tyrus en Sidon, in de heidense delen. En heeft hij een vrouw gered. En zo gaat dat evangelie de wereld in. Heel het volk. Maar nou het aangrijpende. Dat lezen we in Johannes 1. Hij is tot het zijne gekomen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. De Heer komt wel. God nadert ook wel. Hij zegt ook, als ziet, hier ben ik. Maar het is ook een aangrijpende realiteit. Hè, dat mensen, ondanks dat de Heer ons nawandelt, rustig doorleven. En geen lust hebben aan de kennis van zijn wegen. En dan nog iets, de inhoud van die heilsboodschap. Ik verkondig uw grote blijdschap dat u heden geboren, weer dat persoonlijk tot tweemaal toe in die aankondiging, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dan gaat de engel die blijdschap concreet maken. Nog even terug naar die dokter met dat ene middel. En dan zegt, nou dat is een chemokuur en er zit dit en dit en dit bij en zoveel kuren enzovoort. Hele therapie zit erbij. Hier ook hetzelfde, blijdschap, en die blijdschap wordt dan concreet gemaakt. En waarin bestaat dan de grote blijdschap? Wat is nou de vreugde van de engelen? Wat is de vreugde van de Kerkers Heer? Wat is de vreugde van God de Vader? U is heden, dus nu, de nieuwe heilstijd is aangebroken, de zaligmaker is gekomen, God heeft zijn belofte gerealiseerd, dus het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, hebben we vanmorgen overdacht. U is heden geboren de zaligmaker, dat is de verlosser, welke is Christus, dat is zijn grote ambtsnaam, de Heere, dat is de Kyrios in de stad Davids. Drie belangrijke dingen. In de eerste plaats de zaligmaker. En je kunt nog twijfelen of dat nou wel een goed woord is om te vertalen. Kun je niet beter verlosser of redder vertalen. De geboren koning is een redder. Hij redt van de zonde en hij brengt terug bij God. U is die zaligmaker geboren. Hij haalt je uit de klauwen van de duivel en brengt je terug in de gemeenschap bij God. Dat is eigenlijk wat er staat. In de tweede plaats is hij de gezalfde, de Messias. En als Messias is hij degene die als profeet onderwijst, als priester zichzelf offert en als koning over zijn kinderen heerst. En tenslotte de Heere, dat is de Kyrios, de Romeinse keizer werd Kyrios genoemd, Maar dat is niet waar. De Heer Jezus is de eigenaar van het woord Kyrios. Zo komt voor kerk afgeleid. Kyriake, wat van de Heer is. Kyrios de eigenaar. Hè? En de belijdenis van het Nieuwe Testament is: Jezus is Heere. Jezus is Kyrios. Niet de keizer, maar Jezus. En Kyrios betekent: hij is de eigenaar. Heel die kudde heeft hij gekocht door zijn bloed. En die vernieuwt hij door zijn geest en die bewaart hij. Hij is de eigenaar van zijn kerk. Dat is dat woord Heere. Heere der Heere, Koning der Koning. En dat gaat terug op het Oude Testamentische Godsnaam. De ik zal zijn die ik zijn zal. Nou, dat zijn nou drie heerlijke namen. Of titels. Waarin de grootheid en de heerlijkheid van die geboren koning wordt duidelijk gemaakt. Hij verlost. Hij leidt. En hij regeert. Gemeente, hebben we nou nog een andere koning nodig? Dit is de koning van de kerk. Dit is de zaligmaker. En nou ligt die zaligmaker er als een klein kindje in de kribbe. Wij zouden zeggen: helemaal mis. Ja, dat zegt de duivel. En dat zegt ons verstand. Het verstand naar na de grond van het ware welzijn op te merken. Het geloof zegt iets anders. Het geloof hoort ook iets anders. Dit is de zaligmaker. Dit is de gezalde, die lang beloofde Messias. Dit is de eigenaar van zijn kerk, van zijn gemeente. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Laat ons niemand gering denken. Want deze Christus, deze heiland, wiens werk volkomen is. Gemeente, dat was onze tweede gedachte. De inhoud van die boodschap zal ik het maar heel eenvoudig toepassen. Ik ben nu ook doodziek. Ik kan nu ook geen kant meer op. Ik ben nu ook een afgeschreven patiënt. Naar huis gestuurd. Meneer, mevrouw, er is voor u geen middel meer. Hier horen we het middel. En nou laat God dat middel preken. En dan is hij een zaligmaker voor hopeloze gevallen. Misschien zegt u: ik ben zo hopeloos eraan toe dat ik het niet eens meer begrijp. Nou, dan ben u niet ver van het Koninkrijk Gods. Als het maar klemt in ons leven. Als het maar waarheid is. Dan laat de Heer ook vandaag nog horen. Er kwam een zaligmaker voor zondaren. Er kwam een heiland voor heilozen. En wat is dan het evangelie? Een onuitsprekelijke blijdschap. In een totaal verloren wereld. Echt waar. Als dit ons leven stempelt, dan horen we tot de gelukkigste mens van de hele wereld. In mijn gedachten zie ik zo'n man die dan met 45 jaar leven zo'n kuur heeft gevolgd en dan weer na een jaar wordt volkomen genezen. Wat denk je? Die kan het maar niet begrijpen dat hij nou door die dokter ene middel uit Amerika is gekomen. Dat stempelt zijn hele verdere levensweg. Nou, zo is het nou met het evangelie ook gemeten. Als we in onze hopeloosheid die naam hebben ontmoet, die zaligmaker hebben gevonden, dan zullen we het nooit meer vergeten. Dan zal dat onze hele leven verder stempelen. We horen het in de schrift, wij hebben gevonden, zegt Filippus tegen Nathanael, die Heer, die gijlieden zoekt. En dan komt er nog iets, en dat doe ik heel kort, want die engel die zegt er nog iets bij in vers 12, dit zal u een teken zijn. En de kanttekening zegt, namelijk waaraan gij het kinderke kennen zult en bevindende, waar te zijn wat ik u verkondig. Dit zal u een teken. Die God weet hoe dat nou ligt, hè? Hij kent ook wel ons hart. Hij weet ook dat we zwakke, feilbare en kwetsbare mensen zijn. Nog even terug naar dat voorbeeld. Die dokter met die hopeloze patiënt. Meneer, echt, het is hoop. U kunt niet meer beter worden. Stel u er nou maar op in. Tussen nu en 8 maanden bent u overleden. Nou komt die boodschap van dat ene middel. Die man die trillend de haak op de hoorn. Hij gaat met zijn vrouw naar het ziekenhuis. En weet u, kan hij bij. Is het nou echt waar, dokter? Ja, zegt de dokter, zeg maar. Ik zal je even een foto laten zien van de kliniek of van het laboratorium waarin dit middel wordt gemaakt. En ik kan u ook nog wel even een getuigenis geven van een patiënt die precies hetzelfde kanker had als u. Kijk maar, hier heb ik dat even voor u uitgeprint en dan kunt u dat lezen. Hoe hij na 9 maanden dus alles uit zijn lichaam weg was. Nou, teken. Dat echt dat middel dus bestaat. Als dat middel dus gezegend wordt, nou, dan geeft die engel ook een teken. Die herders, die is het echt waar, is de Messias gekomen voor ons? Die echt gekomen, is dat nou in vervulling gegaan wat in Malachi stond, waar we nou eeuwenlang naar uit hebben gezien? Jawel, zegt hij, het is ook gebeurd. En dan krijgt u een teken dat het echt waar is. En hoe ziet het teken er dan uit? Nou, een teken. Nou, wat wil u nou eigenlijk? Wat zouden wij nou, als we even los van de tekst even nadenken, wat zou er nou wel niet als teken moeten komen? Misschien zegt u een grote vuurstraal van de hemel. Dat kan. En trouwens, verderop horen we over de engelen. Vers 14. Een enorme schare engelen. Is dat het teken? Dan zouden wij misschien zeggen. En dan zie je die herders al lopen. Hè? En we hebben wel 1 miljoen engelen. En ze hebben allemaal geëerd zijn God. Het was indrukwekkend. Nou, dat is nou de taal van het ongeloof. Maar wat is het teken wat de Heer geeft? Ik zet het even wat scherp tegenover elkaar. Zodat u voelt hoe de Heer nou een teken geeft. En nou lezen we in de Bijbel. Gij zult het kinderke, de Messias, een kindje. De fariseeën en de schriftgeleerden later, die zeiden, uit Nazareth, een kindje. Nee, de Messias, dat is een geweldenaar. Geestelijk en materieel en staatkundig. Dat was het Messias-idee van schriftgeleerden, de mensen. Een soort geestelijke, staatkundige geweldenaar. Ja, de hemel neerkwam en de Romeinen zou verjagen. Heel de dienst zou inrichten volgens de wetten van Mozes, noem allemaal maar op. Maar dat is niet de Messias van de Bijbel. Dat is ook niet de Messias van Jesaja 53, mijn knecht. Wat is dan het teken? Een kindje, net als alle andere kindjes. Ja, toch een heel bijzonder kindje. Het is gewonden in doeken. En liggen in de kribbe. Herders. Die Messias, die is er gekomen. Nou gaat u naar de kribbe, dat is die bekende, bij u bekende kribbe, de. En dan zult u een kindje zien. In doeken gewonden. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Die herders krijgen een teken. Wat ze alleen door het geloof hebben verstaan. En wat ze door het geloof hebben aanvaard. Net als bij het avondmaal, weet u wel. Dan wil de Heer dat we zijn dood herdenken. En dan zegt de Heer niet, dan moet je later in de kerk een heel groot schilderij neerzetten. En je moet er muziek bij maken. En het moet indrukwekkend zijn met lichten en weet ik wat allemaal. Helemaal niet. Klein stukje brood. Een klein beetje wijn. Dat is nou het teken. Wat ik in mijn wijsheid wil geven. Aan mijn kerk en aan mijn kinderen. En dus ga maar naar die stal. Ga maar naar die kribbe. Dat is een eenvoudig kindje zien en toch is dat kindje. De Zoon Gods. De eenvoud is het teken. Dat hier de zaligmaker is geboren. De eenvoud van het woord. De eenvoud van God. Dat is het teken. Waarmee de Heer zijn genade onderstreept. Zal ik het nog eens anders zeggen. Gods kinderen krijgen, dat zijn geen bijzondere mensen. Want met bijzondere mensen krijgt bijzondere problemen. God doet bijzondere dingen. In het leven van hele eenvoudige mensen. En dan krijgen ze. Dat woord van harte lief. En wat de duivel dan ook zegt. En wat de wereld dan ook denkt. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Toen zijn ze die kribben gegaan. Zo hebben ze door het oog des geloofs die koning aanschouwd. En zo hebben ze alom verteld. Wat hun van dit kindeke gezegd was. Kent u ook dat oog des geloofs? Dat oor des geloofs? Heb u die koning ook gezien? Johannes schrijft in het evangelie. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En toen was hij in zijn vernederd staat. Zijn heerlijkheid. Vol van genade en waarheid. Amen. Slotzang gemeente Psalm 135 en daarvan vers 12. 135 vers 12. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.